Welkom bij aflevering 9 van de podcast Tweemansblok. Het is een beetje een speciale aflevering, want we zitten op de Volleyproms in Afflighem. Dominique, de kortste verplaatsing ooit voor een podcast voor jou, ja, hè?
Ik was van plan van met de fiets te komen, maar door slechte weer toch gekozen voor de wagen, maar inderdaad, ja. Heel kort.
De mensen komen stilaan de zaal binnen. We hebben al iedereen gezien. Ik moet zeggen, dat is de ervaring die ik elk jaar heb. Vooral de speelsters. Ik herken er nauwelijks, want ja, die zijn nu allemaal in galakledij. Zijn nog naar de kapper geweest.
Zo hoort het ook, vind ik.
Dominique, één van ons beiden zit in kostuum. De andere in jeansbroek. Laat me dat even duidelijk stellen.
Ja, maar...
Maar je kan ook, met, zoals jij, met klasse en jeansbroek.
Ja,
en,
ja, ze zijn weinig gegeven, Mark. Maar
dat vind
die
ik
eigenschap heb ik wel. Vind
voilà.
Ik.
Ja, het wordt een avond waar de Belgische volleybalwereld samenkomt. Waar mensen gehuldigd worden. En de presentator sinds een aantal jaren is Tom Boudeweel, een gewezen collega van mij van VRT Radio Sporza. En we gaan hem even een paar vragen stellen over de gang van zaken en ja, of we misschien verrassingen mogen verwachten vanavond bij de laureaten. Tom Boudeweel, jij presenteert al jaren de Volleyproms. Maar vanavond ben jij dus niet de enige mens die hier moet werken, hè? Weet je dat?
Ah, nee. De obers, moeten die ook werken?
Ja, maar tijdens de show, daarna zijn er nog twee mensen die hier ook heel de avond gaan werken.
Oh, en wie gaat dat dan zijn?
Och, Tom, hou je niet van een domme. Wie zijn dat? De mannen van Tweemansblok. En ik heb dan ook een pertinente vraag voor jou. Jij weet natuurlijk al alle laureaten. Gewoon, zijn er verrassingen of is alles voorspelbaar?
Nee, het is zeker niet voorspelbaar. Ik heb af en toe met mijn ogen moeten knipperen. En het is leuk dat het kan natuurlijk, dat het niet de platgetreden paadjes zijn. Want het zijn uiteindelijk de spelers en de trainers, en af en toe ook nog eens de scheidsrechters, voor zichzelf dan, die mogen stemmen. Dus mooier kan het niet, want af en toe was er wel eens kritiek de voorbije jaren dat die en die ja, misschien een bepaald petje op hadden. Maar dat is nu niet meer het geval en dat levert wel leuke resultaten op.
We zijn benieuwd.
Een hele goede avond. Van harte welkom, bienvenue ici de Montil à nouveau. Bienvenue au Volleyproms, je pense que c'est l'édition 35. Cette semaine, les finales...
Voilà, het is begonnen. Ja, we moeten wat stiller praten om niet erg te storen. Ja, de zaal zit afgeladen vol en Tom Boudeweel is bezig met de verwelkoming van iedereen. In het Nederlands en in het Frans natuurlijk.
We zitten ook, we noemen hen eigenlijk de Stadler en Waldorf van het volleybal. Daar zitten Dominique Baaiens en Mark Willems. Sinds een paar maanden bekend als het tweemansblok.
Ah ja, ja, Dominique, ze moeten eens kunnen lachen bij ons. Stadler en Waldorf van het volleybal. Maar goed, ja, tweemansblok vernoemd, dat is het belangrijkste. Ja, we beginnen met de beste Belgische speelster in het buitenland. En dat is Laura Heerman. Die gaan we dan ook snel even bellen.
Hallo, Laura Heerman daar in Italië, in Milaan. Voor de derde keer verkozen tot Belgische speelster in het buitenland. Doet dat nog iets met jou?
Eerst en vooral goede avond. Zeker en vast. Ik moet zeggen dat zoiets ontvangen echt wel een eer is. Een eer in de zin, een herkenning. Voor toch wel, niet alleen nu, maar toch wel hele vele jaren van niet alleen opoffering, ook een geweldig om mijn passie, van mijn brood te mogen winnen. Maar zeker en vast een herkenning als speelster, als alles wat ik ervoor doe om op dit niveau te mogen volleyballen, uiteraard.
Ja, want ja, je hebt natuurlijk na je carrière bij Asterix een geweldig parcours gelopen bij vele buitenlandse clubs. Hè. Dresden, dan Modena, ook even in Japan, Turkije, nu, nu bij Milaan. Je zit daar overigens in een topteam, hè, als ik het goed heb. Met, ja, Egonu, Silla, Follier, ja, dat zijn wereldtoppers. Hè. Hoe is dat om met die mensen samen te spelen?
Zeker en vast. Het team is echt wel een team dat gemaakt is van grote namen. van grootatleten en van werkers. Dat moet ik echt wel zeggen. Van werkers die toch wel elke dag bewijzen waarom ze de top van de, niet alleen Europa, maar van de wereld zijn. En dat voelt zeker als een, als iets wat, ja, wat ik niet dacht dat ik mocht ervaren. Toch zeker niet als ik jong was. Dus dat geeft mij echt wel voldoening en geeft mij nog meer input om zelf elke dag hard en hard en nog harder te werken. Dus op dat vlak geeft me dat heel veel wil om altijd alles te geven. Om voor mijn teamgenoten eigenlijk door een muur te gaan, zeker en vast.
Ja, ik kan niet anders dan even naar het recente verleden verwijzen. Uitgeschakeld in de halve finale van de titelstrijd door Scandicci. Dat, ik neem aan dat dat is wel aangekomen bij jullie.
Oh, zeker. Heel veel. Ik moet ook heel veel complimenten geven aan Scandicci. Want ze hebben het verdiend. Ze hebben ons duidelijk laten zien dat zij die finale wouden. Wat niet wegneemt hoe pijnlijk dat dat binnenkomt. En hoe moeilijk dat het is om nu eigenlijk opnieuw te moeten beginnen. Maar zeker en vast, als ploeg, als ons ploeg zijnde, is dit een enorme grote teleurstelling. Voor ons was het ook heel simpel. Hè. Het doel is het kampioenschap winnen. Dus met een team zoals dat van ons, dat toch wel echt graag samen is. En dan zo eigenlijk die halve finale verliest op een manier. Niet als team, vind ik, heel persoonlijk. Vind ik dat echt, dat is mijn mening. Dat eigenlijk niet kan terugvallen op de andere speelsters. Die is heel zwaar. Is heel nog steeds zwaar. Het is nog altijd diep. We zijn ondertussen 4 dagen verder, maar het zit nog steeds heel diep.
Er is natuurlijk nog iets om naar uit te kijken. De Champions League finale, 5 mei. Dat is nog een eind weg tegen Conegliano. Ja, dat is natuurlijk ook een absoluut Italiaanse topploeg. Hoe schat je de kansen in? Dat is een ploeg met onder meer Robin de Cruijff, die ken jij goed. Hè? Di Gennaro, Wolos en zo verder. Hoe liggen de kansen daar? Want Conegliano speelt tegen Scandicci de finale van het kampioenschap in Italië nog tussendoor.
Ja, klopt. Ik denk dat we het ook niet mogen zeggen. In de zin is dat Conegliano op dit moment nog steeds de beste ploeg van Europa is. Als in clubgewijs. Ook een ploeg waar we moeten ook toegeven, waar we op dit seizoen 4 keer van verliezen. Weliswaar was de finale van de beker heel spannend. En was het bij wijze van spreken echt een muntje gooien en uiteindelijk verliezen we die wedstrijd. Maar merken we nu ook wel dat we het geloof hebben dat we tegen een team zoals Conegliano kunnen winnen. Finale Champions League, zoals iedereen weet, is 1 match. Dus dat kan alle kanten uit. Ik ben zeer, zeer positief in de zin dat ik denk dat wij tegen hen kunnen winnen. En dat gaan wij echt wel alles aan kunnen moeten doen om hard te werken, deze 3 weken te benutten om tegen hen ons mannetje te staan.
Slotvraag, Laura. Ik denk dat veel mensen daarin geïnteresseerd zijn. Ik weet ook niet of daar een simpel, kort antwoord op mogelijk is, maar zien we Laura Heijerman nog ooit in een truitje van de Yellow Tigers?
Ja, zoals je weet is dat heel, heel ingewikkeld.
Dat weet ik,
op dit moment. Zit ik ook op een moment in mijn carrière waar ik alles aan het team geef. De situatie voor het nationaal team is heel ingewikkeld, is heel moeilijk. Zeker met een proces dat nog steeds gaande is. Is er iets wat je nog altijd heel diep zit.
En waar je nu dus moeilijke uitspraken kan over doen van het kan nog
absoluut,
of het kan niet
absoluut. Absoluut. Ik denk dat het zeer moeilijk is. De waarschijnlijkheid is laag.
Is klein.
Is klein, ja, voilà. Ja. Maar ja, zeg nooit nooit. Ik ben iemand van die woorden. Zeg nooit nooit, maar zeker en vast niet op dit moment. En zeker is alles nog ingewikkeld, ook voor mij persoonlijk.
Okay.
En dus denk ik niet dat die kans er nog in zit, maar zeg nooit nooit.
Oké, geniet van de prijs, al is het op afstand. Ik hoop dat in Milaan het weer een beetje beter is dan hier in België. En alle succes gewenst in de Champions League finale op 5 mei.
Dankjewel.
Ja, en de beste mannelijke Belg in het buitenland is zo net bekendgemaakt als Verreggers. Opnieuw telefoon naar Milaan.
Verreggers niet in Afligem bij de volleyproms, maar wel in het zonniger Milaan. Proficiat, verkozen tot de beste Belg in het buitenland. Terwijl er toch ook wat andere stevige Belgen in het buitenland spelen. Verrast door de keuze, Verre, zelf?
Ik had het zeker niet zelf verwacht. Ik had natuurlijk wel een goed seizoen. Dat weet ik zelf ook. Maar direct het eerste seizoen dat ik in het buitenland speel, om dan direct die titel te krijgen, dat had ik niet verwacht. Nee, maar dat is wel mooi natuurlijk. Ik ben er zeker blij mee.
Ja. Ja, we hebben het in een vorige podcast daar al over gehad. Je hebt een heel goed seizoen gedraaid met Milaan. Net niet de finale gehaald. Hebben jullie daar op een bepaald moment op gehoopt, na die spectaculaire terugkeer? Wat was dat in match 4 zeker?
Dat was match 2.
Of match 2, juist. Ja.
Dan na zo'n match kun je zeker wel dromen. En het is ook nooit dat we hebben gedacht dat we het niet zouden kunnen. Natuurlijk tegen Perugia, die halve finale, dat is nooit... je weet dat hij een van de beste ploegen in de wereld is. Dus het is niet dat je kunt zeggen, oké, we zijn zeker dat we dat kunnen halen. Maar er is altijd hoop. En ja, we zijn dichtbij geweest, maar uiteindelijk waren zij net iets sterk op plekken waar wij iets minder waren. Een beetje het algemene spel, maar dat zijn allemaal toppers, dus dat is zeker geen schande dat we daar verliezen.
Maar ik heb jouw statistieken nog bekeken. De laatste match was zeker geen schande, hè? Jouw prestatie. Verre van,
nee,
het was goed, hè? 50%, dacht ik, zoiets, hè?
Ja, ik weet het zelf ook niet precies. Het zou zoiets geweest zijn. En ik voelde me goed en ik voel me eigenlijk nu nog altijd goed, want het seizoen is nog niet gedaan.
Europees volleybal kan nog, hè? Champions League volleybal kan nog, bedoel ik, hè? Met een derde plaats.
Ja, Europees ticket is zeker? Sowieso al binnen. En als wij nu tegen Trento de match voor de derde plaats winnen, dan zit er ook nog een Champions League ticket bij. En anders is het voor de CV Cup. Dus het is sowieso al mooi, maar Champions League zou natuurlijk kerst op de taart zijn. Zeker naar volgend seizoen toe, omdat ik er toch nog een aantal jaar ga zitten. Ja,
ja, en dan kom je terug naar België. Is het dan onmiddellijk beginnen trainen met de Red Dragons voor die European Golden League? Of heb je toch even pauze?
Dat hangt er een beetje vanaf hoeveel matchen dat wij spelen hier. Want het is een best of 5. Dus om de eerste 3 matchen winnen. En de match 5 is 30 april. Dus in mei ben ik terug. En als ik me niet vergis, beginnen wij 6 mei met de voorbereiding. Dus dat zou een beetje kort dag zijn, vind ik. Dus stel dat het zo zou zijn, is er misschien sprake samen met de coach om nog een aantal dagen extra vrij te krijgen, maar dat moet ik dan nog zien.
Maar je spreekt,
ik weet nu nog niet.
Ja, je spreekt nu al vlot Italiaans, dus misschien is Sannini in het Italiaans iets toegeeflijker dan in het Engels, ik weet het niet.
Ja, ik kan het in het Italiaans proberen. Eerste punt is, weet ik niet of dat hem mij gaat verstaan. En punt 2 is, weet ik nog altijd niet of dat hem daar akkoord mee gaat gaan. Maar hij weet ook wel dat zeer belangrijk is om ook wel genoeg rust hebben, anders kun je niet optimaal presteren. Nee, dat zeker niet.
Oké, nog veel succes in de komende matchen, Verre. En tot bij de Red Dragons. Ciao.
Yep, dankjewel. Ciao. Doei.
Ja, ondertussen gaat het hier in sneltrein vaart verder. De MVP's van de liga zijn bekendgemaakt als Gilles van de Cavey bij de mannen, Iris Vos bij de vrouwen. De scheidsrechters van het jaar, Marika Boulanger voor het indoorvolleybal, Maarten Giesel voor beachvolleybal. Het beachduo van het jaar, bij de mannen zijn dat Jill en Louis van de Cavey, bij de vrouwen Britt Ruisgaard en Els van de Stenen. Rookie beach bij de vrouwen, Juna Koens. En ja, net bij de mannen, iemand die al in onze podcast te gast was, Joppe van Langendonk.
Joppe van Langendonk, het is van de ene viering in de andere. Hier gehuldigd als wereldkampioen nog eens met jouw partner Kian. En dan ook rookie van het jaar in het beachvolleybal. Verrast door die verkiezing? Of, want ja, dus...
Goh ja, verrast. Ik denk dat het tussen mij of Kian ging gaan. En,
dus jullie gaan ruzie hebben nu?
Gewoon nee. Ik denk dat het leuk is dat ik hem dit jaar win. En dat Kian volgend jaar nog een kans heeft. Dus als we het dan deze zomer heel goed doen, dan heeft Kian hem waarschijnlijk misschien ook beet.
Een diplomatisch antwoord. Voilà. Wat maakt dat jij het van het jaar gewonnen hebt?
Goh, ik denk dat ik vooral een heel goed seizoen met Christophe Wittvrouw heb gedraaid. Waar niemand eigenlijk had verwacht. Dat we daar in de halve finale op Belgisch de broers van de Cavea uitschakelen, is natuurlijk uniek. En dan een tweede plek daar halen, dat is denk ik de doorslaggevende factor naast het wereldkampioenschap dat ik hem neem.
We zitten bij de rookies van het indoorvolleybal nu. En dat worden Pierre Perrin van Warem en Noordeboek van Asterix. We gaan even op zoek naar Noor. Noordeboek, rookie van het jaar. En een en al glimlach, hè? Blij mee.
Ja, inderdaad. Ik ben er wel blij mee. Het is erkenning voor het werk van heel het seizoen al een beetje. Dus ja, ik ben er wel blij mee.
Want als libero, hè, toch ook niet evident. Vaak zijn het hoofdaanvalsters, spelverdeler en zo verder. Libero, vaak ondergewaardeerde rol in het volleybal en toch verkozen.
Ja, dat is waar. Ik denk dat er niemand onderschat wordt wat de libero soms kan doen. Maar inderdaad, het is niet altijd evident dat de libero gekozen wordt. Dus ik mag blij zijn, denk ik.
En wat vind je zo plezant aan het libero zijn?
Goh, ik ben blij dat er wel zo een bepaalde leiderrol in zit. Alleen dat ook zo bijvoorbeeld aan de achterlijn organiseren en zo, dat ik dat mag doen. En ik denk dat ook wel meestal is dat de libero de luide persoon, extraverte persoon mag zijn. Ik ben blij dat ik dat een beetje mag doen. Dat.
Ja, je geeft wel energie aan het team.
Ik probeer dat meestal wel, ja. Ja, dat is waar.
Zeg, er komt nog een mooie, een spannende periode aan voor jullie, hè? Titelfinale.
Ja, dat is waar. We zijn twee ploegen inderdaad die wel aan elkaar gewaagd zijn. We spelen een beetje hetzelfde spel. Dus ik denk dat dat inderdaad twee mooie matchen, of drie, met één mij dan, kunnen worden. En dan zien we wel dat die eerste match loopt en dan naar de tweede toewerken en dan eventueel de derde.
Zeg, waar haal jij persoonlijk de meeste voldoening uit? Als je zo'n match hebt, zo bijvoorbeeld een heel spectaculaire redding, is dat, allee, geeft dan meer voldoening dan bijvoorbeeld vijf goede recepties nemen.
Ja, ik denk dat wel een beetje voor zich spreekt inderdaad. Dat als je een spectaculaire redding doet, dat ook, het publiek ziet dat ook bijvoorbeeld meer dan dat ik vijf goede recepties breng. Dat moet gewoon zo zijn. Allee, dat moet zo als je libero bent, zeg maar. Dus als je een spectaculaire redding doet, ziet de andere mensen dan weer. En als je ploeg dat kan afmaken, dan is dat zeker leuk, inderdaad.
Ja, want op andere momenten valt een libero vooral op als het fout gaat. Hè? Want een goede receptie, dat vindt iedereen evident. Ja, maar als een libero in de fout gaat, dan heeft iedereen het gezien. Dan is het, is moeilijk om daarmee om te gaan, lijkt mij. Want...
Ja, dat is waar. Ja, zeker. Dat is zeker waar. Want ook bijvoorbeeld met deze prijs inderdaad, van de libero zie je meestal, als ze zwak zijn, zie je dat eerder. Als ze zwakke match spelen, zie je dat eerder dan als ze een goede match spelen. Want het is inderdaad allemaal normaal als het goed gaat.
Zeg, en je bent nog jong, maar hoe zie jij je carrière evolueren?
Ik zit zeker goed in Asterix nu, dat kan ik al zeker zeggen. Ik ben zeker blij en zo dat ik in dat project gerold ben. En dan moet ik een beetje zien hoe dat loopt met de studies en met de volleybal inderdaad. Maar als ik zeg, als er kansen komen voor buitenland eventueel, dan zou ik daar wel een keer over nadenken. Ja.
Zeg, en gaat u uw vriendin Anna Koelberg missen?
Ja, ik denk dat dat ook een normale, geen moeilijke vraag is. Ik ga haar zeker missen, want ik leef daar veel bij. Dus het zal raar doen als we niet 24 of 24 bij elkaar zijn. Ja.
Proficiat met de prijs. Bedankt, Noor.
Dankjewel.
Om te beginnen nodig ik Laurence Hazen uit om de trofee te overhandigen. Directeur-generaal de la Fédération de Volley Wallonie in Bruxelles. Dit zijn de drie genomineerden. Hugo Blairon van Chami, Dimitri Hugo van Chami en Habitué. Twee nieuwe namen.
zitten bij de verkiezing van de coach uit het vrouwenvolleybal. Daarbij zijn genomineerd Chris van Snik van Asterix, Hugo Blairon van Tjalou en Dimitri Pirro van Charleroi.
De winnaar, coach de l'année, Dimitri Pirro.
Ja, en de winnaar is Dimitri Pirro van Charleroi dus. Ja, dus de genomineerde voor mannencoach van het jaar, Steven van Medegaal van bekerwinnaar Roeselare. Frederik Servot van ja, toch wel revelatie Warem, voor het eerst in hun clubgeschiedenis de play-offs gehaald. En Christophe Achten van Lindemans Aalst.
Coach van het jaar, coach de l'année, Christophe Achten.
Bij ons de coach van het jaar, Christophe Achten. Een verrassing voor jezelf, Christophe?
Ja, ik was toch wel verrast, ja. Je hebt altijd 33% kans met drie nominees. Hè. Ik was misschien op gehoopt, maar zeker geen must om dat te worden. Maar het is wel leuk, natuurlijk.
Vooral ook omdat de prijs nu wordt toegekend door spelers, door coaches en niet meer door een poppel met het brede publiek, want dat is wel een verschil met andere jaren. Hè?
Ja, dat is wel een erkenning van eigenlijk uw collega's en ook van alle spelers in de competitie. Die hebben waarschijnlijk gezien dat wij een goede match hadden met, als team en dat wij een goede vooruitgang hebben gemaakt dit seizoen. En ja, ik ben er wel, ik vind het wel een eer om dat te krijgen.
Kan je jezelf kort typeren als coach? Wat een soort coach ben jij? Ik vind altijd heel rustig.
Ja, mijn vrouw die zegt vaak, je bent zo apathisch. Maar ik denk dat ik het well-behaving van een speler van mijn team wel hoog in het vaandel draag. Maar ik besteed heel veel tijd aan het team gebeuren. Individuele vooruitgang is belangrijk, maar als team vanaf dag 1 heb ik het daarover en probeer ik een verhaal te vertellen. En eigenlijk, in die laatste 6 jaar dat ik nu hoofdcoach ben in het buitenland en nu dit jaar in Aalst, komt er eigenlijk altijd een ander verhaal uit. En dat is toch wel fascinerend hoe dat eigenlijk een groep gaat leven. We hadden dit jaar hadden we een Spaanse waas over ons team. Met een un, dos, tres, passion en pescados. En in Duitsland werden we in één keer de Red Sox. Dat kwam uit de groep. En tot zelfs er een e-mail kwam uit Amerika van de Red Sox. Van, je mocht niet...
Die naam gebruiken.
Weet je, en dat is een soort van identiteit. Los van eigenlijk het individuele en technische gedeelte. Die identiteit die een team heeft, dat draag ik wel hoog in het vaandel.
Ik heb eigenlijk een vraagje voor Dominique, want jij kent Christophe al vele jaren, lang jouw assistent geweest bij de Red Dragons. Verrast zijn carrière als coach jou, of had je dat wel zien komen?
Eigenlijk niet. Na zijn begin in Finland, dacht ik. Want ik dacht, ja, dat is wel een straffe. Dat is echt wel... Ja. Want ik denk dat je dat niet moet onderschatten, dat je dus toch wel niet een buurland, want het is toch wel een beetje verschillend, denk ik, met door de week Duitsland of Nederland of wat dan ook. Dus je gaat naar Finland en je bewijst jezelf daar 2 jaar.
Ja, 2 jaar.
2 jaar. En toen wist ik, ja, het is in orde. Hij gaat zijn weg wel maken. En ja, dat blijkt achteraf natuurlijk ook wel.
En nu na een jaar of anderhalf jaar Aalst, terug naar Duitsland.
Ja, wat trekt er u eigenlijk zo aan?
Ja,
in
want
je spreekt
je
er altijd wel, je voelt er altijd wel een beetje
de verbondenheid.
Ja.
Ik wil toch even nog terugkomen op Finland. Daar hadden we bijna niet gezeten. Maar Dominique had al afscheid genomen van het scorebord. Helaas. Dan hadden we misschien samen een avontuur beleefd. De dag dat ik zou tekenen daar, werd er nog zo wat iets in ons hoofd geduwd. Spijtig dat dat niet is doorgegaan, maar het Finns verhaal was een goede voorbereiding op Duitsland. Ik had toch al 2 jaar bij Duitse clubs gesolliciteerd. En ik heb eigenlijk ene goede raad van Vital Heijnen aangenomen. Want ik zou eigenlijk die zomer de overstap maken van Dominique zijn team bij het nationaal team naar Vital zijn team. En dan kreeg ik dan het aanbod uit Finland en dan moest ik eigenlijk Vital teleurstellen. En hij zei van, als je iets kunt doen, als je denkt daar iets te kunnen veranderen, dan moet je het doen. En zo heb ik mijn carrière opgebouwd, ben ik naar Duitsland gegaan. En daar heb ik eigenlijk het eerste jaar in een club die bijna niks gewonnen had, de jaren daarvoor, hebben we daar ook een serie neergezet van 7 overwinningen op rij. Dus dat kwam dit jaar wel eens terug in mijn gedachten. Ja, en dan was de trainer, ik vertrokken. En dan met een ander kleine club haal ik de bekerfinale. Helaas voor een stadion van 10.000 mensen zonder publiek. In het welgekende corona-verhaal. En dan de overstap naar Frankfurt was eigenlijk familiaal gezien toch wel interessanter. En ook, het was naar een topclub. Maar ja, zoals ik zei, familiaal waren die eerste 4 jaren toch wel zeer belastend voor mijn vrouw en voor ons huwelijk. Maar gelukkig, corona heeft dan ook gezorgd voor 2 schoonkinderen. Dus, en daar komen we in ere nu. Allee, uiteindelijk, Frankfurt was een topseizoen. Helaas werd dat op trup gestopt. Ja. En ik voelde toch wel, ja, je spreekt de taal. Ik vond ook wel, ik kreeg veel respect in Duitsland. Dat vind ik wel belangrijk. En dat heeft toch wel...
Uw keuze beïnvloed.
Ja. Duren stonden lang op mijn verlanglijst. Omdat het familiaal gezien toch wel bij de deur is. En die wouden supergraag. Die vroegen mij, wat gaat je volgend jaar doen? Ik zeg, ik ga niet in Aalst blijven. We hebben die beslissing al genomen. Ze zei, wij hoeven geen sollicitatiegesprek te hebben. Dus hebben ze mij een voorstel gedaan. Dat lag eigenlijk wel ver uit de richting van mijn gedachten. En ze zijn echt wel heel dichtbij gekomen van de voorwaarden en de randvoorwaarden zijn. Maar voor mij was het vertrouwen vooral echt wel belangrijk. En het respect wat ik daar toch wel... ook bij de podcast mensen, die waren super blij. Die waren toen ze mij aankondigden... Ja,
ze hebben daar ook een podcast.
Ja, dat is daar ook al begonnen. Maar ze hebben ook een hele andere beleving. Ik vind Duitsland staat toch op dat niveau toch nog iets hoger.
En wat bedoel je daarmee, Christophe? Qua toeschouwersaantallen?
Toeschouwers, matchbeleving. Natuurlijk, onze topclubs komen in de buurt. Dat is sowieso... en ook qua niveau, Roeselaar Mazeik, hebben we altijd... de topclubs in Duitsland van gewonnen, maar ook van verloren. Maar tv, publiek, matchorganisaties. Ja, bijvoorbeeld om een klein ding. Elke club moet daar met een Taraflex op een Taraflex spelen. Dat is gewoon een klein ding. Anderzijds hoor ik dat volgend jaar iedereen challenge in België heeft. Daar hebben ze nog geen kaas van gegeten in Duitsland. Dus op sommige niveaus staat Duitsland wel hoger. Maar op sommige niveaus moet België zeker niet onderdoen.
Oké. Veel succes in Duren volgend seizoen. Geniet van de vakantie, van de trip naar Sevilla binnenkort.
Ga ik zeker doen.
Proficiat met de titel van coach van het jaar.
Dank je wel.
Dominique, even over de 2 coaches van het jaar. Ik denk dat je het er met mij over eens bent dat het verrassende keuzes zijn. Christophe Achten bij de mannen, Dimitri Pirot bij de vrouwen. Terwijl Steven van Medegaal en Chris van Snik de bekerfinale gewonnen hebben allebei. de finale van het kampioenschap spelen. Hier hebben we twee coaches die de bekerfinale niet gewonnen hebben en ook niet de finale spelen. Dus dat is toch een licht verrassende keuze.
Het wordt natuurlijk teruggekeken op een gans seizoen. Ja, je mag dan niet uit het oog verliezen. En natuurlijk ja, iets wat altijd wel ter discussie komt bij dit soort verkiezingen. Dat is zeg maar dat het altijd gebeurt voordat de finales gespeeld zijn. Ja. Ik ken die discussie al jaren. Dat was vroeger ook al zo. Hoe kun je die spelers en coaches verkiezen als die titelfinales nog niet doorgegaan zijn? Dat is natuurlijk wel een terechte opmerking, vind ik. Anderzijds zou je best kunnen stellen, ja oké, okay, het gaat over misschien 80% van competitie en de play-offs. En heb je daar die laatste 20% niet. Misschien is het dan wel een goed beeld. Maar oké, okay, anderzijds het zijn de collega's. En het zijn spelers en andere coaches die stemmen.
Ja. Ja.
Dus ja, ik denk dat dat toch wel iets zegt. Als het dus een interne verkiezing is, hè, want met publiek ja, ligt dat toch wel anders. Hè. Ja, dan denk ik dat dat toch wel veelzeggend is.
Want je bent zelf coach geweest. Je weet, ieder verstandig mens beseft wel, oh ja, dat is een verkiezing en het is zo lang als het breed is. Maar het ligt natuurlijk gevoelig als je hem wint. Maar vooral ook als je hem niet wint, denk ik.
Uiteraard. Het is een Mark, het is een vorm van erkenning, van waardering.
En ieder mens heeft nood aan waardering.
Dat mag je wel stellen. Niemand is daar immuun voor. Want inderdaad, ja, en dat heb ik zelf ook genoeg aan de lijf ondervonden. Ik heb het x aantal keren gewonnen, maar ook enkele keren dat ik echt dacht... Ja, nu,
het is bingo.
Nu is het, ben ik laureaat en er ook naast... gevangen. Dus ja, dat komt wel hard aan hoor. Allee, je moet dat niet wegcijferen of negeren. Maar anderzijds denk ik, tja, een verkiezing jongens, ja. Het blijft altijd toch wel een beetje een natte vingerwerk. En momentopnames denk ik, dat heel belangrijk spelen. En ook denk ik het gevoelsmatig. Hè. Ik kan mij best voorstellen dat iemand die sympathieker overkomt, dat hij misschien al sneller is verkozen wordt dan iemand anders.
Maar één ding is zeker, het is zowel voor Steven van Medegaal van Roeselare als voor Chris van Snik van Asterix de beste brandstof om er voluit tegenaan te gaan in die play-off finales.
Ja, het zou me ten zeerste verbazen dat zij daar nu echt nachten gaan van wakker liggen van deze verkiezing. Oké, okay, je rijdt naar huis en waarschijnlijk vloekt er nog wel enkele keren. Oké, okay, morgen inderdaad sta je weer in die sporthal en dan weet je, het belangrijkste van gans het seizoen komt er nog aan en ze hebben beide een kans om die oppergaai binnen te halen.
Joueuse d'année, speelster van het jaar 2024 hier op de Volley Proms. De rookie van 2019 van Asterix AVO, Manon Stragier.
Manon Stragier, speelster van het jaar. Eerst en vooral proficiat.
Dank u.
Was het een verrassing?
Ja, alleen, het is misschien een cliché, maar eigenlijk echt wel. Want zoals hij net al zei op het podium, ik ben niet per se de powerspeelster. Ik moet meer hebben van de handige shotjes en met blok spelen. En dan ook vooral mijn verdedigend werk in het achterveld. Waar dat ik wel sterk in ben normaal gezien. Dus, en ook de andere twee laureaten. Nou, ik bedoel, Charlotte... Ja, de beste setter van België. En Sipelova, ook een zeer, zeer, zeer goede speelster. We gaan nog heel moeilijk hebben in de finale tegen haar. Dus ik wist echt niet op voorhand hoe dat ging uitdraaien eigenlijk.
Eigenlijk drie verschillende types ook.
Ja. Ja, want inderdaad, Sipelova is dan wel iets meer dat power. Allee, ze komt ook wel heel snel op de hoek, dus het is ook wel van de snelheid. Dat heb ik zelf ook wel, maar het is toch iets meer in de power inderdaad.
Ja, het werd daar straks op het podium ook al aangehaald. Je hebt jaren geleden de rookieprijs gewonnen. Nu pas wordt gezegd de speelster van het jaar. Maar je hebt wel constant progressie gemaakt. Ja. Ook een belangrijke rol
in de nationale ploeg bij Asterix opgenomen. Hè. Je merkt dat toch ook, dat je beter geworden bent, completer.
Ja, ik heb veel meer ook vertrouwen in mezelf eigenlijk op het veld. Ik sta, denk ik, ontspannender te spelen dan toen dat ik rookie werd. Als je die twee speelsters vergelijkt, dat wel een heel groot verschil is, inderdaad.
Ja. Jullie hebben al de beker, nu finale tegen Tjalu. Ik heb de voorlaatste match van Asterix gekeken tegen Roeselaren. Toen vond ik dat het moeizaam ging. Is het een zwaar seizoen dat nu zijn tol eist? Nu, de laatste match was dan weer makkelijker geworden. Mm-hmm. Ja.
Zeker in de play-offs zie je in elke wedstrijd, ook bij de tegenstanders, heel veel 3-2's in eerste instantie. Zie je heel veel ploegen dat de ene set het voortouw neemt en dan de andere ploeg dat weer overneemt. Het is gewoon super spannend en voor ons inderdaad ook. Ik denk dat ik ergens in een artikel heb gelezen dat we over onze 40ste wedstrijd zaten of zo van dit seizoen. Ja. Dus, ja,
Champions League daar ook nog.
Ja, voilà, het Europese verhaal daarbij. Natuurlijk weegt dat ergens op de ploeg, maar ik bedoel, spelen voor een kampioenschap, dat geeft wel genoeg motivatie om die vermoeidheid nog even langs de kant te zetten, denk ik.
Belangrijk nu vrijdag gaan winnen in Tjalu en dan het thuis afmaken, neem ik aan.
Dat is het plan. Dat is het plan, ja. Ja.
Maar dat is ook vorig jaar gelukt.
Dat is vorig jaar gelukt. Waar dat we ook vorig jaar eerst in Gent moesten gaan spelen, waar dat we 2-0 achter staan. In die eerste match, waar we dan nog Helena ook verliezen aan kruisbanden. Die is nu terug. Maar ik zeg het, in het finale kan alle kanten op. En 2 of 3 wedstrijden maakt mij op zich niet zoveel uit, zolang dat we de beker mogen steken.
Het is natuurlijk wel zo, jullie zijn wel gewoon van finales te spelen, hè, Manon?
Dat wordt altijd gezegd,
kan toch als een voordeel aan.
Tuurlijk, ik ga mij er ook niet onder verstoppen. Allee, ik denk dat we favoriet zijn. Maar daarmee zijn er niks, natuurlijk.
Slotvraag. Onder meer Anna Koelberg, Charlotte Krenicki vertrekken naar het buitenland. Jij blijft volgend jaar bij Asterix?
Ik blijf in België, inderdaad. Ja. Ik heb het daarnet ook al gezegd op het podium. Ik vind het heel belangrijk wat dat de club Asterix voor mij betekent. Ik vind het ook heel belangrijk om mijn vrienden en familie dicht bij mij te hebben. Ik heb gisteren iemand heel dierbaar verloren, dat zeker heel trots zou zijn. Dus die gaat recht naar de hemel.
Oké, sterke
courage. Merci.
Ja, merci.
En dan de top 3. Met 2 spelers van Roeselaren, eentje van Mazeik. Martin Perrin, en dat is in alfabetische volgorde, maar slimme mensen, zoals de volleyballers zijn, die weten dat. Martin Perrin, Simon Plaski en Seppe Rotti. De winnaar, de joueur de l'année, speler van het jaar, spijt, Seppe Rotti.
Seppe Rotti is dus voor de tweede keer in zijn nog jonge carrière speler van het jaar. Hij is zelf niet aanwezig in aflichting op de proms, maar heeft een korte videoboodschap ingesproken. Hopelijk is de klank verstaanbaar.
Maar via deze dag kan je allemaal bedanken om voor mij te stemmen. Het is een grote eer om deze prijs ontvangst te mogen nemen. Bijzonder wil ik om mijn ploeg bedanken, want zonder mijn ploeg had ik deze prijs zeker niet verdiend. Ook wil ik mijn familie en mijn vriendinnen bedanken voor alles hun in dit seizoen. In het bijzonder ook mijn papa, want deze man heeft heel veel kilometers afgelegd om mij te brengen tot waar ik nu ben. Ook de twee ondergenomineerden, Martijn en Simon, hadden deze prijs zeker verdiend. Martijn, nog een keer in het bijzonder. Het nieuws dat ik nooit meer tegen jou of met jou zou mogen spelen, ja, bleef nog altijd onwaarschijnlijk. Hopelijk vind je nog een mooie avontuur in de volleybal. En Plaski, volgende keer komt het wel goed. Dus salutjes en een volgende avond.
Ja, en dan de spelers van het jaar. Laat ons eerlijk zijn, we hebben er vooraf ook eens over gepraat. Wij hadden ook niet een uitgesproken favoriet, zoals vorig jaar bijvoorbeeld Pablo Kugarchev bij de mannen. Het is nu Seppe Rotti geworden en bij de vrouwen Manon Stragier.
Daar kan je mee leven?
Ik kan er zeker mee leven. Maar ook ja, je moet het gewoon durven vaststellen dat er misschien niet iemand dit jaar echt bovenuit gesprongen is. En
ja, ze zijn hier ondertussen aan het afbreken, maar goed, we analyseren nog even verder. Ja, ja, ja. Het is wel geklopt op de achtergrond.
Ja, dus ja, iemand gelijk als Kukarchev bijvoorbeeld vorig jaar liep er niet tussen dit seizoen. Maar ik kan er mij wel in vinden. Ik vind beiden eigenlijk allround atleten.
Ja, want Rotti, receptie ook en nu het grootste deel van het seizoen op zit gespeeld.
Er zijn weinig mensen gegeven die het hem kunnen nadoen. Ja. Want ik denk dat hij bijna alle Champions League wedstrijden als hoofdaanvaller gespeeld heeft. Dan sommige competitiewedstrijden receptie ook weer. Dan weer eindfase terug hoofdaanvaller. En waarschijnlijk finales ook terug hoofdaanvaller. Nu, dat moet toch waardering opwekken van iedereen. Dus in die zin is het wel verdiend. En hij heeft denk ik ook wel heel goede Champions League gespeeld. Ik ben die statistieken nu een beetje uit het oog verloren, maar ik denk dat hij, als ik daarop terugblik, dat hij toch wel een heel goed Champions League traject afgewerkt heeft. En natuurlijk, ja, hij zal misschien ook wel een van de belangrijkste figuren worden in die titelfinales. En Manon, ja, misschien een iets ander verhaal, in de zin van wat ze zelf aangeeft, minder spectaculair. Aanvallend misschien niet de power aanvalster, maar ik ben echt wel tevreden dat iemand in die rol, maar toch wel een minder spectaculaire rol, dat die dan toch gewaardeerd wordt door de collega's en trainers. Dus ja, blij voor haar. Ook voor haar inzet toch altijd weer. Ook bij de Yellow Tigers.
Bij de Yellow Tigers, zomers lang. En altijd trainen en weinig spelen. Voor vroeger, hè? Nu wel.
Nu meer, maar in de beginjaren weinig aan bod gekomen. En altijd geëngageerd geweest. Dus ik vind, ja, dat mag ook wel een soort bekroning voor mentaliteit zijn.
Tot slot, Dominique. De avond loopt hier op zijn einde. De gasten zijn nog aan het drinken en iets aan het eten. Wij zijn aan het werken. Maar dat moet ook gebeuren. De zaal wordt hier afgebroken, daar wat geklop op de achtergrond. Maar we kunnen niet om het feit heen dat hier geen spelers aanwezig waren van Roeselare en van Mazeik. De twee finalisten die, we zijn maandagavond nu, die donderdagavond hun eerste wedstrijd spelen. Ja, ik mag dat jammer vinden. Begrip misschien opbrengen, maar het zeker jammer vinden.
Ik vind het niet kunnen. Dat is, ja, er is zelfs zeker onbegrip bij mij, omdat, kijk, een coach wil veel onder controle hebben, coaches in het algemeen. Zoals je zelf aangaf, Mark, we zijn maandag, donderdag de eerste wedstrijd. Nu, ik heb denk ik telkens al meegemaakt dat het altijd een dag minder.
Ja, het was maandag proms en woensdag vaak
dus
een match.
Dus ze hebben daar al een dag extra, dat is één. Ten tweede, het officieel gedeelte, de prijsuitreiking, was gedaan rond 9:00.
Ja, iets voor 9:00 zelfs.
9:00. Dus laten we het me zo stellen, als je dan naar Roeselare vertrekt,
ben je om 10:00 thuis.
En 10:00 thuis zijn.
En Mazeik eigenlijk ook kwart na 10:00.
Ja, voilà. Dus ik vind het eigenlijk niet kunnen. En
de datum van de proms was ook in overleg tussen de Liga en de federatie vastgelegd.
Ja, en ik begrijp ook niet dat daar bestuurlijk niet op gereageerd wordt, eerlijk gezegd. Want ik denk dat we in het volle bal, en ik heb alle respect voor de coach, voor alle duidelijkheid. En ik weet wel dat het gaat over procentjes. En procentjes kunnen het verschil maken in topsport. Maar ik denk dat we allemaal toch eens goed moeten nadenken over de plaats van het volleybal in het topsportgebeuren, in het algemeen. En dan kan je het niet maken dat op een toch wel belangrijk moment waar de sport in de spotlight komt, waar nota bene ook tv-ploegen op afkomen.
Sporza, VRT was hier, dus die kunnen geen interview doen met de speler.
Dan kan je het niet maken dat je daar niet aanwezig bent. Zo eenvoudig is dat. En ik denk dat we het echt moeten beseffen, het gebeurt niet alleen meer op het terrein, jongens. we moeten op een andere manier beginnen te denken over onze sport en over elke gelegenheid te baat nemen om onze sport in de schijnwerpers te krijgen.
Want volleybal staat sowieso qua publiciteit in kranten, op tv en radio onder druk. We moeten elke kans aangrijpen om het in de media te brengen.
Dat is een heel simpele uitleg en ik denk dat het tijd wordt dat iedereen dat begint te beseffen.
Oké, we eindigen deze podcast dan niet met een quote uit jouw boek, maar met deze oproep van laat ons ons bezinnen. En hopelijk volgend jaar met iedereen van de grote volleybalfamilie aanwezig zijn op de Volleybalproms 2025. Onze volgende podcast die komt er pas aan na afloop van de competitie. En die gaan wij... Daar gaan we als gast iemand hebben die een punt heeft gezet achter zijn fantastische spelerscarrière, Hendrik Tuurlings. Maar dat is dus voor over enkele weken als we de nieuwe kampioen kennen. Tot dan.